Momenteel geniet de Formule 1 van een welverdiende winterstop en dus is dit het perfecte moment om terug te blikken op het afgelopen seizoen. En vandaag doen we dat met misschien wel een van de grootste autosportliefhebbers van het land, namelijk Kees van der Grint. Ja, Kees, een jaar geleden zei je nog tegen ons: ik hoop dat Max Verstappen in 2023 meer partij zal krijgen. Hoe kijk je nu terug op die uitspraken?
Er is helemaal niets van terecht gekomen van
vrij weinig, hè?
Van die wens. Ja, weinig. Weinig is nog overdreven. Nee, niets.
Helemaal niets.
Hij heeft een fantastisch jaar gehad. Hij heeft zich zo ontwikkeld dat hij zo dominant was. Maar weerstand was een nul.
Ja, maar heb je ondanks dat dan wel kunnen genieten van dit seizoen?
Ja, maar niet zozeer van de races aan zich. Een paar keer wel, hè, maar dan niet races. Heb ik een paar acties gezien van onder andere Hamilton, Alonso, maar ook van Perez. Mm. Dat ik zeg, nou ja, oké, dat was wel interessant. Maar ik heb natuurlijk genoten van de sportman Max Verstappen. Hoe je in jouw sport zo dominant kan zijn en daaraan werkt. En dan heb ik ook van genoten van die enkele keer dat het nou niet zo goed liep, hè? In de training bijvoorbeeld, hoe fanatiek die dan was, dat ik zou zeggen, nou, weet je, je kan ook zeggen, het komt wel goed, maar nee, hij wil het tot het uiterste. Nou, hij heeft iedereen, ik wou bijna zeggen, tot uiterste wanhoop, zijn concurrenten, tot uiterste wanhoop gedreven. Dus daar heb ik van genoten, ja.
Daar heb je wel van genoten. Oké, goed om te horen. Nou, dan gaan we onze terugblik maar even goed aftrappen met een paar stellingen die ik weer voor je heb. Zoals altijd. Stelling nummer 1. Max Verstappen reed dit jaar zijn meest indrukwekkende Formule 1 seizoen tot nu toe.
Ja, daar kan ik kort over zijn. Ja.
Ja?
Ja, dat denk ik wel. Dan moet je dat baseren op de resultaten. Kijk, ik denk dat het behalen van die eerste wereldtitel... dat die misschien nog wel indrukwekkender was. Maar de resultaten, ja, die zijn ongelooflijk. Als je zoveel races wint. En ik had een voorspelling gedaan bij Viaplay. En dan zat ik er nog twee naast. En die voorspelling lag al aan de hoge kant.
Qua aantal overwinningen bedoel je
dan? Ja, qua aantal overwinningen. Ja. En die lag al aan, dat is uniek. Dus ja, dat is het meest dominante jaar uit zijn carrière.
Ja. Maar goed, je noemt dan ook 2021. Hoe verhouden die twee wereldtitels tot elkaar dan? Of die seizoenen eigenlijk, als je zo kijkt?
Ja, ik wil dat eigenlijk niet vergelijken. Kijk, toen was hij de coming man en was het heel erg spannend. Hè? En dus dat maakt ook indruk. En de eerste keer, ja, weet je, niet alleen Verstappen, maar ook een Nederlander, eerste keer wereldkampioen.
Blijf speciaal.
Maar nu is het zo, hij is de nummer 1, heel duidelijk de nummer 1. En om dan die prestatie te leveren, hè, want ik bedoel, we waren ook, en hij zelf waarschijnlijk ook blij geweest, met 12 overwinningen. Maar dus om altijd meer weer ervoor te gaan, ook voor die pole position, voor die snelste ronde. Ja, dat is ook indrukwekkend. En zeker als je kijkt naar een sportman.
Ja, dus ongeveer even indrukwekkend dan.
Ja, oké.
Stelling nummer 2. Zolang het nieuwe motorreglement nog niet van kracht is, zal de dominantie van Red Bull op dezelfde voet doorgaan.
Nou, dat weet ik niet. Nee. Want jouw stelling is gebaseerd op de motor. En nee, daar zeg ik dan nee op. Het is meer gebaseerd op hoe de concurrentie een betere auto bouwt.
Mm-hmm.
En daar heb ik een hard hoofd in. Dat een van de, nou, hoe zou ik dat zeggen?
De topteams?
Ja,
de concurrenten.
In de tweede divisie.
De tweede divisie, ja.
Ja, dat die dat gaat gaan dichten. Want ik heb dat al eens eerder gezegd. Red Bull heeft een prima auto. Maar zij hebben de Verstappenfactor. En je moet dus niet alleen een auto bouwen die, en misschien hebben sommigen dat wel, maar een auto bouwen die net zo goed is als de Red Bull. Maar dat is niet voldoende. Je moet een auto bouwen die toch een paar tienden beter is dan de Red Bull, om die Verstappenfactor uit te schakelen. En dat zie ik niet 1, 2, 3 gebeuren. Dus, maar ik denk niet dat je kan stellen zolang het motorreglement, nee, het is veel meer die auto.
Ja, precies. Maar zie je dan wel dat dan zo doorgaan? In ieder geval tot 2026, tot er misschien dingen gaan veranderen?
Nou, dat is natuurlijk in Formule 1 een lange tijd nog. Maar als ik nu moet kijken naar de korte periode die men ook heeft voordat het seizoen weer begint. Mm. En eigenlijk is zo, dat heb je dit jaar ook kunnen zien. En dat is ook een beetje mijn stelling. Het moet gelijk kloppen bij de eerste test. En anders loop je altijd achter de feiten aan. En nou ja, Red Bull had dat goed van elkaar. De meeste teams niet. En die hebben dan geprobeerd dat in te halen. McLaren is dat redelijk gelukt. Maar het gat is natuurlijk nog steeds enorm.
Ja.
Dus ik denk tijd tekort. En ook de juiste of goede mensen te hebben. Dat valt niet mee. Dus, maar om nou te zeggen, ja, toch moet in 25 iemand toch wel een beetje in de buurt komen. Maar of dat volgend jaar al gebeurt, ik twijfel.
Ja, maar goed, hoeven we dan niet te lang op te wachten, hè? Natuurlijk met de eerste test, dat we dan al een indicatie
krijgen.
Nee,
daarom,
krijgen.
Maar dat geldt natuurlijk ook voor het ontwikkelen van die nieuwe auto. Mm. En als je ziet aan Mercedes, die dachten verleden jaar winter dat ze begrepen hadden waarom hun auto niet zo goed was. Nou, dat hebben ze dus niet begrepen. En ik heb angst dat ze het aan het eind van dit jaar nog steeds niet begrepen hebben, want die wedstrijden waren de laatste paar races niet zo indrukwekkend. En dan moet hij toch eigenlijk een beetje geleerd hebben. En ik ben heel benieuwd waar Mercedes ook mee komt. Of ze een compleet ander concept, spreek Red Bull kopie, ze daarmee komen. Dus om een betere indruk te hebben, zullen we eerst de eerste test moeten afwachten.
Precies, en dan kunnen we daarna weer bijkletsen over.
Dan kunnen we nog een keertje bijkletsen.
Ja, precies. Oké, spreken we dat af. Dan gaan we naar de derde stelling. Fred Vasseur moet snel zijn spullen pakken als Ferrari er in 2024 niet in slaagt om mee te vechten om de wereldtitel.
Nee, ik vind ook niet dat Binotto zijn spullen had moeten pakken. Maar, want technisch lag het daar ook niet aan. Ik denk dat Vasseur het iets beter gedaan heeft, gemanaged. Maar ik denk, en misschien dat hij daar nu veranderingen in gaat brengen. Ik denk dat Ferrari nog steeds ook een probleem. Kijk, de auto op sommige circuits was beter dan de Red Bull. Sommige ook veel minder dan de Red Bull. Maar over het hele jaar genomen was natuurlijk de strategie. Leek natuurlijk nog nergens op. En daar hebben ze ook veel punten mee verspeeld. Met verkeerde keuzes. Dus ik denk dat als ik in zijn schoenen stond, zou ik daar eerst aan werken.
En de strategie.
Aan de strategie, dus het teamwerk. Je hebt natuurlijk ook nog incidenten gezien dat er weer verkeerde banden waren en alles. Dus ik denk dat daar, maar om nou te zeggen, dan moet hij zijn biezen pakken. Nee, dat vind ik niet. En als je dan even de geschiedenis van Ferrari bekijkt, dan heeft het ook 26 jaar, tien jaar geduurd, interval, van wanneer ze weer een titel behaalden. En het ligt er maar aan. Hebben ze dit jaar meegestreden om het kampioenschap? Nou, antwoord is eigenlijk nee. Maar dat komt ook vooral door Verstappen. Denk Verstappen weg. Dan hadden Leclerc en Sainz, maar ook Hamilton,
meer meegedaan.
Een aardige kans. En dan hadden we het veel spannender gehad voor die titel.
Nou, maar waar hebben ze dan vooral laten liggen, denk je, dit jaar, Ferrari? Dan toch de strategie?
Ja, strategie en ook een auto die op sommige. Nou ja, kijk, als jij, ik weet niet meer uit mijn hoofd precies hoeveel, maar toch een behoorlijk aantal pole positions rijdt en je kan die vaak niet omzetten, nog niet eens in een podiumplaats, dan heb je toch ook een auto gebouwd die misschien wel heel snel is, maar niet in de race heel goed is. Maar dan zeg ik er ook bij, en dan kom ik steeds, ik val haast in herhaling, daar is Verstappen ook een meester.
Ja.
En die is vaak zelfs andersom. Dat is een, kwalificatie was niet subliem. Maar ja, in de race kom ik wel en dat heeft hij ook bewezen.
Ja, dat is ook zo.
Dus ik weet dus ook niet helemaal of die Ferrari resultaten, of nou Leclerc een één ronde specialist is, of dat hij een minder goede racer is. En daar speelt dan ook de strategie en bandenkeus een grote rol bij.
Ja, uiteindelijk een optelsom dan van die verschillende elementen. Ja. De vierde stelling luidt als volgt. Alfa Tauri had met Nyck de Vries dit seizoen evenveel punten kunnen scoren als ze uiteindelijk deden met Daniel Ricciardo.
Ja.
Ja?
Ja. Ja, ik ben een fel verdediger. Nou ja, laat ik zeggen, ik kon die zet van Red Bull, of van Red Bull is het eigenlijk ja. Die dat gedaan hebben, maar niet waarderen. Ik vind, ten eerste heb je Nyck de Vries aangenomen met veel bombarie, hè. Er waren hoge verwachtingen.
Ja.
En als je Nyck zijn carrière, die heeft een fantastische carrière gehad, maar dat ging altijd een beetje langzaam, hè. Dus wat tijd nodig. Nou, die tijd is hem niet gegeven. En ik vind als je op zijn minst, daarom vind ik dat ook goed met Sargeant bij Williams, als je iemand dan binnenhaalt, hè, dan, en je ontslaat hem dan zo snel, dan geef je ook jezelf een buffet van onvermogen, want dan heb je de verkeerde keus gemaakt. En ik denk niet dat Nyck niet ondergedaan zou hebben voor Ricciardo. Misschien ja. Heeft Ricciardo een bredere lach, dat kan. Maar nee, dus die punten, dat heeft ze niets gebracht.
Ja.
Althans, dat is mijn mening.
Ja, zij gaan volgend jaar natuurlijk wel weer door met Ricciardo. Begrijp je die keuze dan, een goede keuze?
Nee, dat, nou ja.
Ik zat natuurlijk ook Liam Lawson, heeft zijn tijdje erin gehad.
Ja, maar je stelt twee vragen. Is het een goede keuze of begrijp je? Ja, begrijpen doe ik dat, want ja. Ricciardo ligt goed in, bij de topmensen van Red Bull. Dus dat begrijp ik. Je hebt een man met ervaring. Maar onderhand mag je ook Tsunoda, dat is een redelijk talent, die heeft onderhand ook ervaring. Mm. Dus ik vraag me dan ook weer af, waar is de talentenpool? En als je daarop terug moet grijpen en als je dan kijkt, ik hoor dan ook vaak, hij moet de nieuwe teamgenoot dan van Verstappen worden. Nou, ik geloof niet dat hij beter is dan Perez. Maar ook toen ze teamgenoot waren, en toen was eigenlijk Verstappen nog een rookie, een nieuwkomer, mm-hmm. Ja, was Verstappen ook al beter. Dus ik, maar goed, er zijn andere, het is niet alleen gas geven, het is ook hoe lig je in de groep. Hè? Nou, hij heeft goede connecties. Maar je kijkt, ik ben ook niet zo gecharmeerd van alle fratsen van Hamilton, maar ik vind Hamilton fantastisch. En daarom zeg ik ook, ik beoordeel Hamilton als hij achter het stuur zit met zijn helm op.
Ja.
En dat vind ik een fantastische coureur. En Ricciardo's vind ik een goede rijder, maar hij is niet voor mij de man. De superster, maar is een hartstikke aardige kerel.
Ja.
Maar dat zijn twee verschillende dingen.
Nee, exact. Ik vind het wel een mooi bruggetje, want je begint al over Lewis Hamilton. En daar gaat de vijfde en laatste stelling over. Namelijk, Lewis Hamilton gaat die 8e wereldtitel nooit meer pakken.
Ja, en daar moet ik op antwoorden.
Ja, een beetje in de glazen bol kijken, Kees.
Ja, maar daar ben ik niet sterk in, hè.
Nou, volgens mij valt het nog wel mee.
Nou.
Als je kijkt naar Hamilton met zijn helm op, waar je het net over hebt. Wat zie je dan dit seizoen?
Nou, dan zag ik dit seizoen eigenlijk nog een zeer gemotiveerde rijder. En ik heb ook mooie acties van hem gezien. En dat ik zeg, nou ja, oké, die man moet eigenlijk een beetje teleurgesteld dat die auto niet harder wil.
Ja.
Maar hij heeft toch daar fantastisch gereden. En uiteindelijk derde geworden in het wereldkampioenschap. En dus de eerste niet Red Bull.
En het was nog spannend, relatief gezien.
Ja, dus maar bijvoorbeeld, ik zag wel dat de laatste paar races, al sowieso de laatste twee races, had ik het idee dat hij het dan een beetje opgegeven had. Maar ik denk dat als er iemand partij kan geven, ook aan Max, dat Lewis wel is.
Ja. En,
maar weet je, in Formule 1... ben je van zoveel andere factoren afhankelijk. En als die auto weer hetzelfde niveau heeft als dit jaar, ja, dan gaat hij hem niet winnen. En hij wordt natuurlijk ook niet jonger.
Nee.
Maar weet je, en ik herhaal mezelf dan, ik weet nog in mijn tijd dat Alonso 2005, 2006 twee wereldtitels pakte. En die dacht ik toen van, goh, die zou best wel eens zo door kunnen stoten dat hij ook 6-7 titels haalde.
Nou, en dat komt nooit.
Hij staat nog steeds op 2.
Ja.
En die gaat ook zijn derde niet meer winnen. En dus je bent zo, van zoveel dingen afhankelijk. Maar qua rijder, zeg ik, nou, hij kon die 8e nog wel eens halen.
Ja, ik wou zeggen, want ik vind het wel interessant.
Maar daar zit Verstappen natuurlijk in de weg.
Ja, nee, wat je zegt, dan heeft hij gewoon een goede auto nodig, dat hij dan in ieder geval een kans kan maken op zijn titel. Ja. Maar goed, ik vind het dus interessant, want van Alonso zeg je, die gaat sowieso niet meer zijn derde pakken. Van Hamilton zie je dus wel de kansen.
Ja.
Precies, oké. Ja. Goed, tot zover de stellingen. Als we het dan hebben over een top en een flop, wie was dan jouw top van dit seizoen?
Ja, het zou natuurlijk belachelijk zijn als ik niet zou zeggen Verstappen.
Wordt ondertussen een beetje saai zo, hè? Altijd Verstappen.
Ja, ja maar weet je...
Je kan er niet omheen.
Nee, daar kan je niet omheen. En ik weet ook dat er mensen zijn die willen niet horen dat het saai was. Maar dat ligt er maar net aan hoe je ernaar kijkt. Kijk, het was natuurlijk saai dat je van tevoren bijna altijd wist... Verstappen is zo dominant. Maar dat is hartstikke mooi ook. He, dus als je zegt het is saai, is dat niet negatief. Dat was het ook. En ik moet dan zeggen, in het middenveld had je aardige gevechten. Soms hele spannende gevechten. En dat is ook mooi. Alleen denk ik dat het uiteindelijk gaat om het winnen. Mm. Een mooi gevecht om de 13e, 14e plaats is hartstikke leuk om te zien. Als je niet weet dat er nog 12 voorrijden. Maar het gaat toch om het winnen.
Ja.
Dus ik aan de ene kant is dat saai, maar de prestatie is geweldig. En ik vind, ja, dan kan ik wel zeggen, god, dat is de topper van het jaar geweest. Maar dat doet geen recht aan wat Verstappen gepresteerd heeft. Dus ik zou ook wat liever of minder Verstappen noemen, maar het is nou eenmaal feit.
Ja, wat we zeiden, je kan er niet omheen eigenlijk.
Nee, je kan er niet omheen.
En wie was volgens jou dan de flop? Is dat dan een lastigere keuze?
Ja, flops waren er wel veel van.
Waren er veel, ja? Nou, vertel, ik ben benieuwd.
Nou ja, Mercedes. Ik vind ook toch wel... laat ik dan niet specifiek één rijden noemen, doe ik bij Mercedes ook niet. Maar bij Ferrari, wat ik al eerder zei, als je zoveel pole positions rijdt, hè, dus dan zit er snelheid erin en je hebt één overwinning en je kan eigenlijk die pole position ook niet omzetten in podiumplaatsen. Ja, vond ik ook niet flop is wel groot, maar niet zo sterk. Dan vond ik Haas een dramatisch. Die Steiner heeft altijd overal de mond van vol. Maar die hobbelen daar achteraan en dan is er geen ontwikkeling. Het is hartstikke leuk, de uitspraken die hij doet. Maar dat is eigenlijk niks. Dus dat vind ik ook wel een flop. Nou ja, dan hebben we natuurlijk ook dit jaar een aantal problemen gehad met de regelgeving. Dat verandert dan weer van de ene race op de andere. Een beetje rare beslissingen. Dus flop noem ik het niet, maar er zijn wel punten voor verbetering.
Ja,
dus die mensen toch waar ze over moeten denken, hoe kunnen we dat in de toekomst beter aanpassen?
Maar je kan dus niet dan echt de grootste flop aanwijzen. Dat is lastig kiezen dan.
Ja, maar kijk, iedereen die daar meedoet, bedrijft min of meer topsport.
Ja.
En dan is het natuurlijk, denk ik om nou te zeggen, een grote flop. Nee, dat zie ik niet zo. Maar veel moeten zich wel even deze winter, laten we zeggen na de kerst, achter de oren krabben en zeggen, hoe kunnen we het volgend jaar beter doen?
Precies, ja.
En als ik dan een flop moet noemen, dan vind ik dat ook, we hebben het net erover gehad, ook hoe Nick de Vries behandeld is.
Ja.
Dat vind ik eigenlijk beneden peil. Waarbij ik ook moet zeggen dat Nick ook wel iets meer had kunnen laten zien, maar dan nog.
Ja, moet dan ook. Een flop. Ja. Welke coureur, welk team was voor jou de grootste verrassing van 2023? Om het maar even positief te houden.
Nou, toch wel McLaren. In die zin, ik heb veel vertrouwen, die heb ik nog meegemaakt bij Ferrari.
Stella.
En Andrea Stella.
Ja.
Zo, en ik vond wel, ik weet nog dat er gesproken werd toen Ferrari wat mensen, McLaren, wat mensen weggestuurd heeft, noem ik het maar even.
Mm.
Dus wat een geweldig. En toen is Stella gekomen en ik denk dat die heel goed werk heeft gedaan. Hè. Dus om eerlijk te zijn is dat niet zo'n verrassing, want ik ken hem redelijk en ik denk dat is een goede man. Dus, en ik vind ook dat zij twee goede rijders hebben, dus als team. moet ik zeggen, hebben die mij verrast. Hoe die opgeklommen zijn. En meestal heb ik niet zoveel geloof in al die updates. Maar zij hebben heel duidelijk hun auto toch verbeterd. Waarbij ik de kanttekening plaats dat het gat nog steeds enorm is ten opzichte van Red Bull Verstappen. Maar ze hebben twee goede rijders. Ze hebben, lijkt mij, een hecht team. En hebben heel veel goed gedaan.
Ja.
Dus dat vond ik wel de positieve verrassing van het jaar.
Ja, precies. En heb je dan ook het vertrouwen dat ze dan dat gat echt nog kleiner kunnen maken dan richting volgend jaar? Want ja, ze zijn dichtbij gekomen, althans dichterbij. Maar goed, dat wordt dan de grote vraag voor 2024.
Ja, maar dat is wel een hele klus, hè. Omdat de anderen ook wat minder goed zijn, kan je dus makkelijker van, laten we zeggen, vijfde, zesde naar tweede of derde komen. Maar om die...
Nummer 1 uit te dagen.
Dat topteam. Maar goed, een paar keer heeft Piastri ook laten zien dat hij toch wel goed om die eerste plek kan strijden.
Ja, een overwinning van de sprintrace.
Maar ik bedoel, ik zou hartstikke blij zijn als we hier zitten volgend jaar en zeggen Verstappen voor de vierde wereldtitel. Maar dat we ook, dat hij wat meer...
partij heeft gekregen.
Op televisie in beeld is, hè, want dat ontbrak er vaak ook
aan. Ja.
Je ziet hem dan alleen over de finish komen. En dat je ook nog wat meer kan genieten van zijn racekwaliteiten.
Ja. Dus als we hem bijvoorbeeld zien strijden met een Piastri of een Norris.
Precies.
Ja, dat zou zeker mooi zijn. Hopelijk dan volgend jaar, Kees.
Ja. Dus.
En we hebben dit jaar natuurlijk flink wat races gehad. Wat was voor jou de mooiste race van dit seizoen en waarom?
Ja... Ik vond Brazilië wel aardig, omdat daar het gevecht op Perez Alonso was.
Ja.
Dat was spannend. Er waren aan het begin van het jaar een paar keer, dat ik geloof Canada ook, waar Alonso met Hamilton wat gestreden heeft. Maar de merendeel hebben niet zoveel indruk op me gemaakt qua racen, moet ik zeggen. Maar wat ik natuurlijk wel... Omdat ik Zandvoort was geweldig, maar dan heb ik niet 1, 2, 3 over de wedstrijd zelf, maar gewoon hoe het daar aangekleed was, de sfeer die er was.
En, want je was zelf ook aanwezig, toch? Op het circuit?
Dus dan proef je dat wat meer. Precies. En ik had daar nog een paar leuke ervaringen. Dus dat vond ik geweldig. En gek genoeg, want dat verwacht niet iedereen van mij... Vond ik Las Vegas ook...
Dat is een verrassende keus. Ja,
ja, dat is misschien verrassend, maar...
Het was voor jou dan, want ik weet dat je normaal
voor
niet...
mij.
Precies, ja.
Ja, maar ik vond Las Vegas was wel... bijvoorbeeld in tegenstelling tot Miami, waar het mij te kunstmatig was, te idioot ook.
Hmm.
Vond ik Las Vegas wel heel erg goed qua show gemaakt. En ik was ook wel een fan... van het circuit zelf, hoe dat ontworpen is. Dus ik vond nou ook weer niet dat ik zeg, nou ja, die race blijft me even bij, maar het blijft me wel bij de kleurtjes allemaal van de rondom.
Ja, maar wat vond je dan het mooiste dan aan Las Vegas? Want je noemt de baan natuurlijk, van tevoren was er nog best wel veel kritiek op, of ja, het spektakel, dat Amerikaanse ben je normaal niet... mega fan van,
ja,
wat maakte dit dan?
Maar misschien, want het mooiste, wat heeft dan indruk gemaakt, wat ik me dan herinner,
ja,
is misschien het absurde ook, hoe het was. Hè? Ik bedoel, je rijdt aan een soort Eiffeltoren, een Arc de Triomphe voorbij.
Als je prijs bent.
De beelden waren ook goed, nou, al die kleurtjes. En het circuit viel me niet tegen. Het is gewoon als je zegt van, goh, ja, dat was eigenlijk bizar. Dus ik denk ook niet dat ik volgend jaar daar zo enthousiast over ben. Maar dit jaar vond ik dat wel. Maar datzelfde geldt ook voor Zandvoort. Ik bedoel, ik was meer onder de indruk van... nou vind ik Zandvoort een fantastisch circuit, hè? Dus de baan, hè? Dus om een race te hebben. Maar ik denk ook, ik was onder de indruk van hoe gezellig het daar was. En hoe die artiesten ook een nieuwe dimensie, het invullen als het even stil viel, een rode vlag of wat dan ook, dan gelijk weer een artiest erbij. Zo.
En in de regen, de marshals aan het dansen.
Nou ja, dat is een beetje Las Vegas op klompen. Maar een beetje bizar ook. Hè. Dat heb je nog nooit ergens anders gezien. En ik weet ook niet hoe de Via Bobo's daarop reageerden. Maar ik vond dat wel spontaan en geweldig. Ja, dus ja. Die twee races zijn eigenlijk de races die mij het meeste bij zijn gebleven.
Ja, nou, mooie verhalen inderdaad. We hebben het al gehad over Max Verstappen. Hè? Maar als we zijn seizoen even verder onder de loep nemen. Het is natuurlijk een heel bijzonder jaar geweest. Je noemde het al, hij heeft ontzettend veel records verbroken of aangescherpt. En in Qatar kwam daar natuurlijk die derde wereldtitel bij. Hoe zou je zijn seizoen van 2023 nou samenvatten?
Ja, dan moet je zeggen uniek. En een prestatie van wereldformaat die... wil ik bijna zeggen, heel moeilijk te evenaren is. Kijk, hij heeft natuurlijk al zelf nu een paar records in handen, dus om van een ander die af te nemen zal niet meevallen. Maar ja, ik denk een topsportman en de familie Verstappen, hè, want vergeet Jos ook niet, zijn gedreven. Misschien wil hij ze wel volgend jaar allemaal winnen. Dus, maar,
waarschijnlijk wel, Max kennen. Hè,
ja,
is,
daarom, maar dit jaar, ja... Wat moet je daar verder van zeggen? Een prestatie die ongelooflijk was.
Nou. En is er dan ook één specifiek moment waarvan je zegt... nou, die is mij dan het meeste bijgebleven van het jaar? Van Verstappen specifiek?
Ja, maar dan kom ik niet zo... dat zei ik net al eerder ook. Wat ik dan zo mooi vind is het... kijk, je staat toch onder een zekere druk. Hè? Alleen, al is het alleen al de snelheid waar je mee rijdt. Mm. En dan toch het denken, of dat hij ook nog even kijkt hoe het duel was tussen wat hij op de schermen kon zien.
Alonso Perez Brazilië, wat je zei. Ja.
Precies, maar ook het feit dat hij dan zijn team, ja, ik weet niet of het motiveren was, of even wilde laten merken wie de baas is. Van, ik kom nog even binnen een nieuwe banda voor die snelste ronde halen. Ja. Dus dat soort dingen, ja, dat staat mij dan meer bij. Dan denk ik, hij is toch wel uit op de perfectie. En perfect was het natuurlijk niet. Want perfect is 100% scoren.
Dan had hij ze allemaal moeten winnen. Dan had hij ze allemaal moeten winnen,
ja, precies. En, dus er is altijd wat na te streven. Maar het is gewoon een unieke gebeurtenis. En dat wij dat dan meemaken als Nederlander. Hè? Want het zou ons als het, nou ja... Noem eens een land als het een Mexicaan was geweest. Hmm. Dan hadden we toch iets minder enthousiast erover geweest.
Ja, het blijft bijzonder. Vanuit het kleine landje zeg je altijd het autosportland Nederland, toch?
Ja, ik denk als je dat 10 jaar terug of 20 jaar terug zou in Nederland autosportland, hadden mensen je voor gek verklaard.
Precies,
en
nu
zijn,
ja,
we natuurlijk toonaangevend.
Ja.
Ook overigens in andere disciplines, hè, van karting en wat daartussen zit. Maar goed, Max, zet ons op de kaart.
Ja, exact. En ja, Verstappen staat nu dan natuurlijk ook op de derde plaats in de ranglijst van coureurs met de meeste Formule 1 zegens aller tijden, namelijk achter Hamilton en Schumacher. Met wat voor gevoel kijk jij nou naar zo'n ranglijst? Want jij hebt die legendes natuurlijk ook hier op de fotomuur achter jou hangen.
Nou, voor mij is dat wel een soort van een belangrijke factor. Want ik vind het heel moeilijk te oordelen. In het verleden ook, hè, vroegen mensen mij, wie is nou de beste coureur?
Mm.
En dan zei ik Schumacher. En dan is het eigenlijk niet de beste, maar de meest succesvolle. En nu is Hamilton de meest succesvolle. Kijk, wie de beste is, is ook een kwestie van een mening van iemand. Hè? Dus ik vind bijvoorbeeld Jim Clark. Hè, en er zijn ook wel cijfers waarin je kan zien dat Jim Clark... misschien de snelste coureur aller tijden geweest is, als je percentage pole position zo neemt.
Mm.
Maar dat is dan een mening. Maar het feit dat Hamilton de meeste races gewonnen heeft, kan je zeggen, hij is de meest succesvolle.
Ja.
Dus die cijfers, dat hij nu derde staat, is natuurlijk een houvast. En de rest blijft meningen. En ik bedoel, Bernie Ecclestone zegt dat ook. Hij dacht altijd dat Alain Prost de beste was. De man heeft 4 wereldtitels, maar hij denkt nu dat Max Verstappen de beste aller tijden is. Goed, dat is zijn mening.
Hmm.
En, maar hou vast is natuurlijk om
zijn
een discussie te stoppen, is de statistiek.
Ja.
Nou, en daar komt hij. En hij heeft nog wel even een paar jaar te gaan om Schumacher en
Hamilton
voorbij te gaan. Maar hij is jong, dus dat kan allemaal. En dat is ook uniek, want... ja, ik had nooit gedacht, behalve toen met Alonso, maar wie verbetert die zeven? Nou, dus Hamilton toch heeft dat geëvenaard. En ja, Max is nog maar vier van verwijderd. Hè? Dus wat is 4 jaar op die leeftijd?
Nou ja, 5 dan, hè, als hij dan die 8e wil pakken.
Ja,
en wil
als hij dat wil verbeteren. Ja. Maar ja, ook dat, wat is 5 jaar? Die statistiek zegt iets, wat hij bereikt heeft.
Ja. Wat is dat dan? Wat zegt dat dan? Volgens jou?
Dat hij op het moment de derde meest succesvolle coureur aller tijden is. Ja, en dan kan weer een ander, ook een van de kijkers discussiëren. Ja, maar Prost heeft 4 keer gewonnen. Hè, dat kan dan. Maar ja, het is natuurlijk ook iets. Ik denk ook, als je jong bent en je droomt van Formule 1. Hè, je rijdt op de kart en je droomt van Formule 1. Dan kijk je, dan is toch een legende Ayrton Senna. Mm. Ja, 3 keer weer, dan heeft hij geëvenaard.
Ja.
Nou, Jackie Stewart, dat, voor de wat ouderen zoals ik ben. Hè, 3 keer wereldkampioen. Nou, heeft hij geëvenaard. Nou, en het moet gek lopen, wil hij die 4e titel niet pakken? Nou, dan is hij toch wel uniek.
Dan is hij weer wat
maar
later namelijk
de statistiek geeft aan, hij is de derde meest succesvolle rijder ooit.
Ja.
Nou, en wie had dat van een Nederlander gedacht?
Ooit kunnen denken, precies. En net als voor Max Verstappen was het ook voor team van Red Bull een jaar om in te lijsten. Ze behaalden dit jaar het hoogste winstpercentage van het team in 1 seizoen... Als je kijkt naar dat seizoen als geheel, wat is jou dit jaar dan het meeste opgevallen aan het seizoen van Red Bull?
Nou, dat ze natuurlijk een groot verschil hebben. En dat is eigenlijk moeilijk te verklaren, want uiteindelijk is Perez 2e geworden. Dus ze hebben alles eigenlijk toch, ja, beter kan niet.
Mm. Dus hadden ze nog niet eerder behaald, dit resultaat?
Ook dat,
ja.
Maar dat kon niet. Maar je zag bij andere teams. Ja, laat ik bijvoorbeeld McLaren nemen. Dus vroeger, hè, met Prost en Senna. Mm. Dan die streden beide om de titel. En dat was hier natuurlijk niet het geval. Dus je had hier duidelijk een kopman. Maar wat ik ook fantastisch vind. En bij Red Bull. Is dat ze enorm. Die monteurs enorm goed werk gedaan hebben. Zowel voor Perez als voor Verstappen. Weet je, een goede pitstop. Snel als er wat was gesleuteld. Echt een goed team ervan gemaakt. Ik ben niet zo gecharmeerd van sommige uitspraken van de teamleiding. Hè, maar qua racen hebben ze gewoon een geweldig team. En uiteindelijk is er veel kritiek, heb ik ook gehad, hè, over Perez. Hè, dat hij soms als een beginner reed. Hè, maar uiteindelijk is de man wel 2e geworden. En er zijn heel veel Formule 1 coureurs die nog nooit, laat zeggen, op het podium gestaan hebben, laat staan aan een 2e plek in de WK hebben geroken. Dus uniek jaar voor hun ook. En het is niet makkelijk, hè, want vergeet niet, uitvallen, dan scoor je ook niet. Nou, dat zijn ze nauwelijks, hè, dus eigenlijk niet. Ik kan me niet herinneren dat ze door fout van de monteur uitgevallen zijn. Dus meer door Perez. Maar goed, fantastisch gedaan. Ja. Echt compliment.
En hoe beoordeel je die prestatie van Perez dan?
Ik denk dat hij beter had kunnen presteren als hij wat minder fouten gemaakt had. Hè, dat het gat is natuurlijk enorm. Als je kijkt dat Verstappen in zijn eentje de constructeurs weer titel binnenhaalt, hè, qua punten.
Ja.
Ja, dan denk ik, hij had wel iets beter kunnen presteren. Maar uiteindelijk is zo, het eindresultaat is, meer had er sowieso niet ingezeten.
Nee,
dus
dat niet.
Eindresultaat is eigenlijk prima.
Ja.
En dan, en je bent zo goed als je laatste prestatie, dus hij staat wel daar genoteerd in de boeken.
Als 2e in het WK.
Als 2e in de WK.
Ja.
Zo, en dan is dadelijk iedereen vergeten dat hij die auto in de vangrail zet in Monaco in de kwalificatie en dat soort dingen. Ja, dat zijn dan bijkomstigheden. Maar bedoel, niemand gaat mij vertellen dat als hij die foutjes niet gemaakt had, dat hij Verstappen had verslagen.
Nee.
Dus ik denk, ze hebben het maximale gepresteerd.
Ja, als team, inderdaad. Voor Red Bull is het dan nu wel de vraag van hoe lang die dominantie blijft duren. Hè? Want ze hebben in 2021 natuurlijk die overtreding van de budgetcap gehad. Kregen ze niet alleen de boete, maar dan ook minder tijd in de windtunnel. En Christian Horner die stelt dat we de impact daarvan pas volgend jaar gaan terugzien. Hoeveel impact gaat dit hebben, denk je?
Nou, dan, ik denk zelfs bij dit programma dat ik dat ook vorig jaar al gezegd heb. Want zij kregen de straf dus voor dit jaar.
Ja, maar, toen zei je inderdaad, we gaan het dan zien waarschijnlijk.
Precies, want ja. Wanneer die straf uitgesproken, die werd in december uitgesproken, dan is eigenlijk al het werk klaar. Dus nu, om de auto voor 24 te bouwen, heb je echt minder tijd. Kijk, je werkt in 22 al aan die nieuwe auto, dus je wint in de tijd, gebruik je dan ook.
Mm.
En dus ik ben dat met Horner eens, of Horner is met mij eens, ik weet niet of het heet. Nee, maar dat kan. Waarbij ik dan wel moet zeggen dat ik niet denk dat zij, want zij moeten maken evolutie. Hè. Ze maken...
Nee, daarom, dat is eigenlijk meer mijn vraag, van hoeveel impact gaat dat dan nog hebben? Want ze ik zijn denk, nu heel dominant geweest.
Ik denk in dit geval weinig.
Ja.
Ik denk weinig, maar ik ben wel met zijn stelling eens, hè, dat als ze er wat van merken,
is het volgend jaar
voor de auto van volgend jaar.
Ja, precies. Nou goed, dat gaan we dan allemaal zien, hoeveel impact het daadwerkelijk gaat hebben op Red Bull. Achter Red Bull was het tot de laatste race spannend, hè? Welk team als tweede zou eindigen in het WK, maar uiteindelijk trok Mercedes dan aan het langste eind en moest Ferrari genoegen nemen met P3. En we hebben ze allebei al een beetje behandeld, die noemden ze al natuurlijk bij de flop van het seizoen. Hoe tevreden mogen die twee teams nou terugkijken op hun seizoen, denk je? Als je misschien ook kijkt naar de ontwikkeling van begin van het seizoen tot het einde.
Ja, dan mogen ze tevreden zijn dat ze 2 en 3 geworden zijn. He, het kan altijd slechter. Dan mogen ze tevreden mee zijn. Maar ik denk, als je Mercedes bent, en kijk, je moet natuurlijk wel realiseren, kan er maar 1 kampioen worden. Maar als je Mercedes bent, of je bent Ferrari, en in zekere zin ook qua geschiedenis McLaren, maar laten we het even over Ferrari en Mercedes hebben, dan mag je niet tevreden zijn, omdat je totaal niet hebt kunnen strijden om de wereldtitel. Weet je, je hebt gestreden om de beste te zijn van de rest.
Ja.
Maar ik denk, dat zou hartstikke goed zijn als het om Alfa Tauri gaat. Of dat zelfs Haas, hè, of Aston Martin mogen dan niet mopperen. Maar deze twee teams, bij uitstek, die moeten toch eigenlijk meedoen om de titel. En dat hebben ze niet gedaan. Dus in die zin vind ik dat, of als je vraagt hoe moeten zij het erop drukken. Nou, dan moeten zij in hun kantoren drukken op een teleurstellend jaar.
Ja. En dan echt een verbeterslag.
Hè, maar dat is ook het verschil in wat is je status. Kijk, stel, laten we zelfs zeggen, McLaren, die worden tweede. Dan mogen ze heel trots zijn. Dus, nou, daar heb je hele progressie gemaakt. Maar voor een team als Ferrari en Mercedes, ja, die moeten om die titel strijden. En dan kan je ook tweede worden of derde. Hè. Dat zit in de strijd, want dan kan er maar 1 winnen.
Mm.
Maar ze hebben er helemaal niet om gestreden.
Nee, dat het echt spannend is, mee kunnen doen.
Ja, kansloos. Ik bedoel, ja. Verstappen heeft het hele jaar door zijn minst 3/10 voorsprong gehad, nou, dan doe je eigenlijk niet mee.
Nee, oké, duidelijk. Maar goed, je gebruikt dan de term best of the rest. Als we dan achter die 3 ja, topteams, zeg maar even tussen haakjes, want je moest eerder al een beetje om lachen om die term, dan zagen we toch wel een interessante verschuiving. Hè? Want Aston Martin, die wist natuurlijk het seizoen heel sterk te beginnen. En McLaren, die kwam dan juist moeizaam uit de startblokken. En aan het einde van het jaar waren die rollen juist omgedraaid. Hoe heb jij dat gevecht dit jaar beleefd om dan
nou,
die titel best te
Nou, ik had het idee dat ze bij Aston Martin niet wisten waarom. Dat was denk ik een geluksschot. Dat ze in 1 keer goed kregen. Een zeer gemotiveerde Alonso.
Mm-hmm.
En ik denk dat die eigenlijk hetzelfde niveau behaald hebben. En dat bewijzen ook wel eigenlijk de afstand tot de top een beetje. Maar dat Alonso zeer gemotiveerd was. En dan op een gegeven moment, ja, ik denk dat die niet helemaal precies wisten. En tegenstelling tot McLaren, vind ik, die hebben wel begrepen waarom het, wat de fout was in de auto. En die hebben daar wat veranderingen aangebracht. En dat heeft ze in ieder geval een stukje naar voren gebracht. Maar we moeten ook eerlijk zijn, die zijn ook niet een bedreiging geworden voor de top. Dus zo kijk ik er tegenaan.
Ja. En heb je dan ook een beetje genoten van die teams, zeg maar, dus achter ja, Red Bull, Ferrari, Mercedes?
Ja, ik heb genoten, maar in zekere zin, van de af en toe de strijd. Ik heb genoten van Piastri, ik heb genoten van Hamilton, van Alonso, ja. Hoe die zich inzetten met die beperking dat het nooit ging om de eerste plek.
Nee, precies, wat je eerder zei.
Dat,
ja. Oké. Kees, om dit eindejaarsinterview af te sluiten, blikken we graag nog even met je vooruit op het nieuwe jaar. Want ja, na de dominantie van Max en Red Bull in 2023 belooft 2024 het langste seizoen ooit te worden. Wat zijn jouw verwachtingen voor het nieuwe jaar?
Nou, ik heb geen verwachtingen. Ik heb alleen maar hoop en die heb ik aan het begin van dit jaar uitgesproken. En mijn hoop is dat het één of twee teams, en dan zouden het twee of drie rijders kunnen zijn, die wat meer partij geven. Dat ik niet de televisie aanzet of naar een Grand Prix ga en dat ik weet, oké, eigenlijk is de uitslag al bekend. Dat hoop ik. Mm. En dan hoop ik tevens dat Verstappen aan het langste eind aan het eind van het jaar trekt. Maar voor mij mag het zo spannend zijn als in, wat was het, 21.
Precies.
Nou, zo spannend mag het worden. Maar dat is mijn hoop, hè, en ik doe geen voorspelling. Want ik heb er een hard hoofd in wie dat dan zou moeten worden. Welk team, hè?
Ja, want het is natuurlijk ook, het zijn eigenlijk de woorden al van vorig jaar. Dat was dan niet uitgekomen. Dat zei je aan het begin van dit
interview.
Nee,
daarom
interview.
Ben ik ook heel voorzichtig daarmee. Dus ik ben daar voorzichtig mee. Dat is me ook een klein beetje tegengevallen.
Ja.
Hoe groot. Mede, hè, want ik zei dat al eerder. Je moet niet alleen een auto hebben die zo goed is als de Red Bull. Maar je moet die Verstappenfactor uitschakelen. En daarom moet je wel een grote stap maken.
Ja. Om de Verstappenfactor uit te schakelen. Ik vind het een hele mooie.
Ja.
Maar goed, als je dan, ik wil hem toch eigenlijk even aan je vragen. Wie worden volgens jou dan toch de grootste uitdagers als we het hebben over Max Verstappen, maar ook over Red Bull als team? Als je dan toch een beetje een voorspelling moet doen.
Ja, dat doe ik niet. Ik heb geen idee. Ik zou bijna zeggen Mercedes. Dat was het eerste wat bij me opkwam.
Ja.
Maar die hebben me eigenlijk ook deze winter met hun ontwikkeling teleurgesteld. Dus ik waag me daar niet meer aan.
Ja, oké, maar ze komen wel als eerste bij naar boven. Dat wel.
Ja, omdat ik ook denk dat ze aan Hamilton ook een rijder hebben die dichtste Verstappen benadert.
Die de Verstappenfactor kan uitschakelen.
Nou, dat denk ik niet. Maar wel, kan misschien halveren.
Oké.
Misschien halveren. Ik denk dat die, maar ik moet zeggen, ik had gedacht dat ze dit jaar beter zouden zijn. En dat viel me een beetje tegen. Dus ik weet niet, ze moeten echt met een ander concept komen.
Ja.
En daar rommelt het natuurlijk ook een beetje in de technische leiding. En dat is natuurlijk nooit goed.
Nee.
Als dat zo is. En voor McLaren, daar heb ik vertrouwen in. Maar die moeten wel een groot stuk nog overbruggen. Dus ja. En misschien als Ferrari iemand aantrekt die de strategie beter bepaalt, dan
kunnen ze ook nog meedoen.
Ja, dan zou toch Ferrari en Mercedes degene zijn die het dichtst Verstappen of het Verstappen het leven wat moeilijker zouden kunnen maken. Maar ik ben er bang voor, en dat is dan wel positief, dat het niet zo makkelijk gaat worden voor iemand dan ook om Verstappen te kloppen.
Ja, maar goed. De tijd zal het leren. We gaan het allemaal zien, Kees, volgend jaar.
Precies, en dan zie je, dit jaar was het niet goed in voorspellen. En ik ga ervan uit.
Nou, maar je hebt het niet voorspeld, hè? Je zei je hoopt.
Ja,
op,
precies. Nou ja, een hoop is uitgestelde teleurstelling. Dus in die zin is dat ook uitgekomen.
Ja.
Dus ik zeg dan weer, ik hoop dat McLaren, Ferrari en Mercedes het Verstappen moeilijker gaan maken.
Ja, maar goed, misschien is het dan nu gewoon drie keer scheepsrecht. Hè? Dat we nu dan naar 2022, 2023 en 2024 weer een heel spannend jaar gaan krijgen.
Nou, laten we daarmee afsluiten.
Precies.
Dat is de nieuwjaarswens.
Ja, de nieuwjaarswens.
Voor de kijker, dat we volgend jaar een spannend seizoen krijgen. En met uiteindelijke winnaar Max Verstappen.
Dan sluiten we met die woorden af. Ontzettend bedankt, Kees. Alvast hele fijne feestdagen. En heel graag tot volgend jaar.
Graag gedaan.